Goedemiddag gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst die wordt geleid door dokter H. Vreekamp uit Epe. Ook de gasten in ons midden en degenen die via kerkomroep of internet met ons meeluisteren, willen wij van harte groeten. Vandaag gaan de bloemen als groet en bemoediging. Woont na een hersenbloeding al lange tijd in de Halderhof te Bennekom. Afgelopen week vierde ze haar verjaardag. Met de bloemengroet wensen we haar God zegen. Woensdag 26 november aanstaande zal een groot huisbezoek worden gehouden voor sectie 4. De avond begint om 8 uur. De avond zal vooral gaan rond het samen bezig zijn met het Bijbelsthema en de ontmoeting met elkaar. Alle sectieleden van harte uitgenodigd. Collecten. De eerste collecte is bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk. De tweede collecte is voor de opbouw en voortgang van het kerkenwerk in onze gemeente. Ook wijzen wij u graag op de bussen voor de zending en de offerblokken voor de wijkas. Beide komt u tegen bij het verlaten van de kerk. Het intochtlied van vanmiddag is gezang 329. Namens de kerkenraad wens ik u allen een goede en bovenal gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet varen laat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader van Jezus Christus, de Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen, gemeente, uit Psalm 24, het eerste en tweede vers uit de oude berijming, in deze laatste dienst van dit kerkelijk jaar. Vanavond zal het gaan over het woord uit Matthäus 5, zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Wie is rein van hart? Wij zingen Psalm 24, 1 en 2. Wij beleiden het geloof. Wij zingen aansluitend uit het liedboek Psalm 117, waarin Israël als klein volk, dat het niet alleen kan, ons oproept om de lofprijzing mee gaande te houden. Voor zover mogelijk staan we op van onze plaatsen. Als wij zeggen in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen, alle plaatsen, en dan zoals de kerkorde van onze kerk dat noemt, delend in de aan Israël geschonken verwachting van het koninkrijk van God. Zo zeggen wij, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. De derde dagen weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laat ons bidden om verlichting met de Heilige Geest. Gij eeuwige God, in dit uur tussen de eerste en de tweede dag van de week, nu de avond over ons begint te vallen, roepen wij tot u vanuit onze duisternis. Wees gij ons licht. Gij die op de eerste dag het licht hebt geroepen, nog zonder uw lichtdrager zon, maan en sterren. Gij die sprekend licht zijt, wil zo in ons midden zijn. Niet dat wij berekend zijn op het ontoegankelijk licht waarin gij woont. Integendeel. Ook nu vragen we u om de tempering van uw licht in de woorden die geschreven staan, die nog gloeien vol van het heilig vuur van uw naam. O Geest, wek de woorden tot leven. Wij hebben ze doodgedrukt. Wij zijn niet in staat om ze tot leven te wekken. Wij maken het alleen nog erger. Vergeef ons. Onze hoop is op u. Op u alleen. Op niets of niemand anders. Laat dan ook de laatste eredienst van dit kerkelijk jaar doorstraald zijn van uw licht, te midden van Israël, in uw heilig kind Jezus, uw gezalfde. Zo bidden we u samen. Kom, Heilige Geest. Amen. Lezing gemeente uit het boek Exodus en het evangelie naar Matteüs. Uit het boek Exodus hoofdstuk 33 vers 18 tot en met 23. Ik lees die met u uit de herziene Statenvertaling. Dicht bij het Hebreeuws. Exodus 33 vers 18. Mozes wil God zien. Wij horen. Toen zei Mozes, toon mij toch uw heerlijkheid. Maar hij, de eeuwige, zei, ik zal al mijn goedheid bij u voorbij laten komen en in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heere uitroepen, maar ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn en ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. Hij zei verder, u zal mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Ook zei de Heere, zie, hier is een plaats bij mij waar u op de rots moet gaan staan. En het zal gebeuren, als mijn heerlijkheid voorbij trekt, dat ik u in een kloof van de rots neer zal zetten en u met mijn hand zal bedekken totdat ik voorbij gegaan ben. En zodra ik mijn hand wegneem, zult u mij van achteren zien. Maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. Matteüs 5, de verzen 1 tot en met 12. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen, hij zei, zalig de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zij die treuren, want ze zullen vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig de vredestichters, want ze zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u, als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. Verblijd u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Er staat geschreven: zalig de mens die het woord van God hoort en het bewaart. Halleluja. We gaan ons voorbereiden op de uitleg en de verkondiging. Zalig de reinen van hart, want ze zullen God zien. Met het zingen van gezang 294. Dat is een roep. Een roep uit de diepte. Bij deze laatste dienst in ons kerkelijk jaar, voordat Adventsweken mogen beginnen. Laat komen, Heer, uw rijk, uw koninklijke dag. Gezang 294. Het begint zo. Niemand heeft ooit God gezien. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Het is vanavond in deze leerdienstgemeente over wat genoemd is, ook in de mystieke traditie van de kerk, het schouwen Gods. Met name in de Oosters-Orthodoxe kerk is dat een centraal thema. De visio dei, het mogen zien, het mogen aanschouwen van God. Dan zou je zeggen, we leven in een beeldcultuur, dat zeggen we steeds, en ligt de nadruk dus heel erg op het zien. En misschien minder op het horen. Zou dat betekenen dat wij in onze tijd dichter bij die tekst kunnen komen? Ik weet het niet. Ik las dat als we een museum bezoeken, wij gemiddeld voor een schilderij stilstaan 9 seconden. Dat is niet lang. Hoe is het met ons zien? Wel, wij willen samen horen. Het begint op de berg waarop Jezus geklommen is. De berg in de Bijbel is de plek dicht bij de hemel. Het is natuurlijk oerouderwets om te denken dat de hemel boven ons is. Maar zo spreekt een kind en zo schrijft een dichter. Die duizeling van de kosmos, die is er. Maar we blijven de Bijbelse taal spreken. De hemel boven ons en de aarde onder onze voeten. En de berg in de Bijbel is de plek waar je even uit die laagvlakte wordt opgetild, de berg Sinaï. In de evangelie van Matthäus kom je 5 maal, net zowel als de boeken van Mozes, 5 maal de berg heel bijzonder tegen. En het is net alsof Matthäus zijn evangelie dus schrijft van berg tot berg. De eerste is de berg van de verzoeking. Dat is de initiatie, dat is het begin van Jezus' optreden, waar hij getest wordt op het verschijnsel mens. Houdt deze mens het onder de beproeving of niet? Dat is de berg van de inwijding. De tweede berg is die van vanavond, de berg van de catechese, van het onderricht, van de heilige leer. Dan is het de derde, de berg van de genezing, waar de gebroken mens, de zieke mens, geheeld wordt. En dan heb je de vierde, dat komt nog terug in de preek, de berg van de verheerlijking, waar even Jezus, de berg Tabor wordt ervoor aangewezen, waar even Jezus in het licht staat van de paasmorgen, in het wit, transparant, als de mens zoals die in Gods dromen bedoeld is, zo. En de vijfde berg is na Pasen, na de opstanding, de berg van waar de leerlingen worden uitgestuurd naar de 4 windstreken. En u weet het, ook hier bij ons op de Veluwe in de loop van de 8e eeuw was het zover dat we dit woord van de berg gingen vernemen. Al die 5 bergen, kun je zeggen, staan gegroepeerd rond die ene heuvel die centraal staat, de heuvel Golgotha. Naast de berg Sinaï. Dat zijn de 2 polen, om zo te zeggen, waaromheen de schriften voor ons zijn gegroepeerd. De vraag, we hebben het gezongen, wie klimt de berg op, wie durft? Het volk Israël blijft aan de voet staan, het is een heilige berg en ze kunnen niet zomaar naar boven gaan. Wie klimt de berg des Heeren op, die rein is van hart en van hand? Jezus gaat zitten op de berg in Galilea. We zijn er pas nog geweest en altijd weer liepen door Bethsaida over de steden waar hij overliep. En dan zie je het meer liggen en je ziet de heuvels onveranderd. Hier moet het geweest zijn. Dat hij daar in het gras ging zitten op de heuvel. En dat de kleine kring van discipelen om hem heen kwamen. En dat daarachter de schare was, nieuwsgierig, wat heeft hij te zeggen? Want ze hunkeren, ze hongeren, ze hebben dorst naar het leven. Ze hunkeren naar God. en ze luisteren als die buitenste kring om die binnenste kring heen. De scharen. Jezus ziet de scharen. Die vallen hem, zoals we het noemen, in het oog. Zulke uitdrukken moet je letterlijk eerst verstaan. Als iemand je opvalt en in je oog valt. Jezus ziet deze mensen, deze scharen. Als mensen, als schapen zonder herder. Heel dicht bij onze tijd van het individualisme, zeggen we dan. Ook in de kerk. De kerk is instituut, daalt in waarde en de mens individueel gaat op zoek naar spiritualiteit. Geen kwaad woord daarover. Een mens zoekt God. Alleen, als enkeling, als eenling, dat gaat dus eenvoudig niet. Hoor maar hoe de Engelsen dat zeggen. Je bent op de duur niemand meer in je uppie alleen. En de Engelsen hebben daar het woord voor nobody. Letterlijk geen lichaam. Als je alleen bent, ben je niet een deel van een lichaam. Zoals hier vanavond in de nieuwe kerk in Ede. Deel van het lichaam van Christus. Al zingend, biddend, luisterend, sprekend. Nobody. En zo vallen deze mensen Jezus in het oog. En dan gaat hij ze toespreken. Eerst die kleine kring van ingewijden en die buitenste kring die meeluistert. En dan valt het woord dat Jezus spreekt met gezag. En dat is ook een moment in het evangelie van heel bijzondere klank en waarde. Spreken met gezag. Hij schreeuwt niet. Hij verplettert niet. Hij dondert niet. Hij spreekt met gezag zodat de woorden van hem in je oren je hart binnen kunnen gaan. Wat is gezag? Eindeloze discussie. Bijbels antwoord. Gezag is dat je iets te zeggen hebt. Van Gods wegen. Dat de hemel jou iets te zeggen heeft. Dat is het gezag. Zodat je kunt overgeven al luisterend aan de woorden. En die woorden naar je binnenste gaan. Maar ook je handen en voeten doorstralen. Je hele leven. Gezag. En dan volgt een van die woorden die vanavond onder het vergrootglas liggen. Zalig die rein van hart zijn, want ze zullen God zien. Woorden, de acht zaligsprekingen van de bergreden. Maar maakt u ze nooit los uit het verband. We halen ze graag naar ons toe. Maar het slot geeft het licht over al die woorden. Zalig bent u als u vervolgd wordt om de gerechtigheid. Dan valt licht over de woorden. Onze zusters en broeders in Irak en Syrië. Onze zusters en broeders onder het Palestijnse volk. Onze medechristenen wereldwijd. Zalig ben je, gelukkig ben je als je vervolgd wordt omwille van de gerechtigheid. Zo hebben ze ook de profeten voor u vervolgd. In dat licht staan die acht zaligsprekingen. Vanuit het einde valt licht terug over al die woorden. Wat betekent zalig? Wat betekent gelukkig? Ook dat vraagt Bijbelse uitleg. Wij hebben woorden die zo enorm gedevalueerd zijn. Daar schrik je van. In de kerk kom je weer op peil. Zalig taartje of zoiets. Zalig. Dat woord is eigenlijk helemaal ingegaan in ons dagelijks spraakgebruik. Heeft geen Bijbels gewicht meer. Wat is zalig? Wat is gelukkig? De uitleg komt vanuit de context uit de maatschappij waarin Jezus leeft in het Midden-Oosten. Je hebt de familie, je hebt de stam. Had je ook op de Veluwe voor een gedeelte nog. Je hoort bij een stam, je hoort bij een dorp. En dat is één verbondenheid, dat is een gemeenschap. En het is gelukkig als je daarbij hoort. Want val je buiten de stam, het stamverband, op je eentje zul je niet overleven. Dan ben je nobody, dan ben je niemand. Op IJsland wordt een veroordeelde het binnenland ingestuurd tussen de vulkanen in de woeste leegheid. Geen gevangenis, maar onder de open lucht, probeer dan maar te overleven. Dat is dus nobody. Je bent niemand. Je staat buiten de dorpsgemeenschap. En dat is een schande. Eer is als je bij die gemeenschap hoort. Als je uit een familie bent geboren die hoog staat aangeschreven, is die glans ook over jou bij je geboorte. Het is dus eigenlijk één van beide. Het is eer of het is schande. Wij zeggen eer is teer. En onder de kerkelijke structuren van de ambten en van de hele inrichting van de kerk broeit altijd die oude volksstructuur, dat stamverband, eergevoelig, je staat op je eer, je verzoent je niet, je gaat er zelfs mee je graf in. Dat gebeurt. Eer is teer. Nu komt Jezus en schept een nieuw verband. Dat wil zeggen, hij maakt je eerst los uit je natuurlijke familie, je oerverbanden. En dan ziet die oude vader in zijn schip staan met meer van Galilea. En dan gaan zijn twee zonen zomaar achter Jezus aan. En daar staat die man, die vader. Wie zorgt voor zijn oude dag? Hij heeft alles geïnvesteerd in zijn kinderen. En zijn kinderen gaan achter Jezus aan. Daar staat hij. Zelfs laat de doden hun doden begraven. Een harder woord kun je nauwelijks bedenken. Maar zo zegt Jezus. Hij maakt los van de bloedband je vader en je moeder verlaten. En dan ben je dus even nobody. En dat is iets van de bekering. Daar ga je doorheen. Losgescheurd van je oorspronkelijke verbanden. Je bent nobody. En dan gebeurde dat Jezus die mensen die losgescheurd zijn van hun oorspronkelijke context verzamelt als een nieuwe kudde. En dat hij ze hun eer teruggeeft. Zijn eer, die de eer van God de Vader is. Hij maakt ze tot een nieuwe familie. Kinderen van één vader, broeders en zusters. Hij gaat in het evangelie ook vrij om met mannen en met vrouwen. De vrouwen doen de logistiek met name, Maria Magdalena en de anderen, staat in het evangelie in Lucas. Het beeld dat we zien altijd van 12 mannen die Jezus volgen, dat is niet vanuit het evangelie ons voor ogen gesteld. Het is mannen en vrouwen die hij in een nieuw verband zet. De gemeente van Christus, het lichaam van Christus. Zo spreekt hij ook dit woord, zalig de reinen van hart. Een nieuw woord dat hebben we toegesproken, die losgescheurde. U hebt al gemerkt in de vertaling, ik heb niet gelezen, zalig zijn de reinen van hart. In de Statenvertaling staat dat werkwoord zijn cursief gedrukt. Het staat dus niet in het Grieks, het staat er ook niet. En dat is precies het verschil. Je bent het niet in jezelf. Je voelt het ook heel vaak niet in jezelf, of meestal niet. Maar Jezus zegt, in mijn ogen, in de ogen van God ben je het. Ik spreek het je toe. Herinnert u zich het adagium van de reformatie? De rechtvaardiging van de goddelozen. Het wordt je toegesproken. Ik zeg dat jij het bent, ook al ben je het dus helemaal juist niet. Zalig de reine van hart. Wat is nou rein van hart? Dat is dat je maar één ding meer wil. Rein van hart betekent, ik wil niets anders dan God zien. Ik kom met een verhaal dat ik van het Joodse volk heb meegekregen over het verschil tussen rein en onrein. De eerste dag van de schepping, God roept het licht, er is de duisternis en God maakt scheiding tussen licht en duisternis. Dat is het basisprincipe van de hele schrift. Scheppen is ook scheiden. Licht, jij hier, jou noem ik dag. En duisternis, jij daar, jou noem ik nacht. En dan kijkt God naar het licht en dan zegt hij, waar ben je mooi? Tof, in het Hebreeuws. Waar ben je goed, waar ben je mooi? De voorkeur van God voor het licht. En hij zegt niet van de duisternis dat hij goed is. Voorkeur voor het licht. Maar die duisternis wil zich meteen vermengen met het licht tot een mix. Tot een eeuwige schemering, om zo te zeggen. En dat verhindert God meteen op de eerste dag. En dat is ook de zondag. Wij noemen die de zondag, de eerste dag. Dat God scheiding maakt tussen licht en donker. Tussen dood en leven. Tussen rein en onrein. Het verhaal gaat zo. Labi, waarom eet je geen soep? Labi, dat vertelt Abel Herzberg, de Joodse overlevende van Bergen-Belsen. Labi was in het kamp. Een Joodse schoolmeester uit Benghazi, Noord-Afrika. En zegt Herzberg, hij zag eruit alsof hij zo in het jaar 70 door Titus uit het verwoest Jeruzalem was weggevoerd. In het kamp Bergen-Belsen, waarin dus ook Labi was afgevoerd, dreef in de soep af en toe een klein stukje paardenvlees. Het enige vlees wat je dan kreeg. Maar het eten van paardenvlees is de Joden verboden. Het is niet kosher, het is niet rein. Labi, waarom eet je geen soep? En dan fluistert Labi met een oneindige melancholie en ernst, als een bekentenis tot zichzelf, omdat er verschil is tussen rein en onrein. Het gaat, zegt Herzberg, dan niet om soep of paardenvlees als laatste symbool. Het gaat om die, zoals hij doet, om die eerste zin uit de menselijke beschaving. Het gaat om Genesis 1 vers 1, de inzet van de hele schrift. Om de erkenning dat er iets is dat mag en iets dat niet mag. Dat er licht is, dat er duisternis is. Dat we de heilige sacramenten zijn waarin het water van de doop en brood en wijn van het avondmaal gewone natuurlijke elementen afgezonderd zijn, geheiligd zijn op dat moment. Zoals ook de heilige schrift afgezonderd is onder de boeken van de wereld. Ik weet niet, tenslotte, zegt Herzberg tenslotte, ik weet niet wat er met Labi is gebeurd. Want wie in een kamp de soep niet eens eet, heeft geen schijn van kans. Maar als Labi is gehaald, dan is er toch iets van hem, de schoolmeester uit Benghazi, overgebleven een zin. De eerste zin uit de schrift, en dus ook uit de menselijke beschaving. Er is verschil tussen rein en onrein. Zalig de reinen van hart. Uit het hart komen voort al die verkeerde, duistere dingen. Jezus zegt, jullie spoelen de bekers van buiten af, maar de binnenkant blijft vol roofzucht en onmatigheid. En we herkennen het. Het lukt niet om ons hart schoon te wassen. Integendeel, door de indrukken van de tijd waarin we leven, door al die impulsen van beeld en van geluid, lijkt het net alsof ons hart steeds meer vol en vervuild raakt. Psalm 86. Die dichter die, zo stel ik me voor, op een avond, na een heel drukke dag, overdenkt wat er die dag allemaal gebeurd is. Wij overdenken mee. Onze tijd, met social media, met alles wat ongecontroleerd van alle kanten op ons toekomt. En je hart kan het helemaal niet bevatten, je hart is er helemaal niet op gebouwd. En je wordt heel onrustig tegen de nacht. En de slaap wijkt ook van je. En dan komt die dichter van Psalm 86 en die bidt het volgende. Verenig mijn hart, voeg het samen tot de vrezen van uw naam. Dat is het geheim. Je hart dat in duizend stukken alle kanten oplicht, en er is geen begin aan om het weer heel te maken. En als het een legpuzzel is, dan ontbreekt natuurlijk altijd het laatste stukje. Het lukt niet. Verenig gij mijn hart, maak het weer heel. Voeg het weer samen, tot het ene dat ik u vrees. En u weet hier in Ede wat dat aloude woord betekent. De vreze Gods, dat is het heilig en diep ontzag voor onze schepper hoog boven ons in dit eindeloos heelal. Geleerden zeggen, misschien is er wel meer dan één heelal. Dan gaat God daar bovenuit. Wat was er voor de oerknal, als dat een theorie is die basis heeft? Blijft mijn vraag als kind, God was daar, altijd, eeuwig, onbegrijpelijk, het duizelt me. Hij is beneden ons, hij is boven ons. De vreze des Heren betekent het diep ontzag de mateloze verwondering als mens, dat je de sterren aan de hemel ziet, dezelfde sterren die Abraham ook gezien heeft, en de maan en de zon. Wat is het mensenkind dat u aan hem denkt, dat u ons bezoekt? Dit is het geheim, het ene geheelde hart wat maar één ding meer wil. Dat is er maar één ding meer willen, dat ik God zou mogen zien. Dat is om te beginnen de ene mens, Jezus Christus. Rein van hart, wilde maar één ding, de wil doen van zijn Vader in de hemel. Doorstond de test van de verzoeking van de boze. Bleef gericht, hield oogcontact met zijn Vader. En dat is wat we noemen integer, uit één stuk. Dat is ongedeelde toewijding. Dat is een hart wat vrij is van afgodendiensten, van mijn eed, staat er. Integer, dat is maar één ding meer willen, God te vrezen. Jezus Christus, Gods heilig kind, zo is Hij. Als zo je hart gereinigd is, dan zul je God zien. We letten op twee gedeelten uit de schrift, want daar moeten we het uiteindelijk helemaal van hebben. Filosofische bespiegelingen brengen ons daar niet. Ik denk me suf en ik kom geen stap verder, ik ga alleen maar achteruit. Want het duizelt me al meer en meer. Dus de schrift, de heilige schrift, de toegewijde schrift, de van ouds geschreven woorden aan Israël toevertrouwd die wij mogen meehoren. Twee gedeelten. Het eerste is wat wij gelezen hebben in Exodus. Exodus 33. Dat ga je herlezen, je gaat dat nog eens herlezen. Zo'n ontroerend verslag van Mozes die vraagt: lieve God, zou ik je nou eens mogen zien? Maar nee, zegt de Eeuwige, mijn gezicht zul je niet zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Zit je hele leven in de kerk, heb je nog nooit degene gezien over wie het altijd gaat in de kerk. Mijn gezicht zul je niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Dat is niet het laatste woord. Toen sprak de Heer: er is een plaats op de rots waar je dicht bij mij kunt komen staan. Dichtbij, naderen tot God. Als dan mijn majesteit voor je langs gaat, deze beweging, God gaat voorbij, dan zal ik je in een kloof in de rots laten schuilen en ik zal mijn hand beschermend voor je houden, dat mijn majesteit je niet in de ogen valt en je op slag verteerd zou zijn. Ik houd mijn hand voor je en als ik dan voorbij gegaan ben en ik haal mijn hand weg, dan zie je mij daar voorbij gaan. Je ziet mij van achteren. Mijn gezicht mag niemand zien. Dat is Mozes. Zo vergaat het ook Elia later. Want je hebt Mozes en de profeten. Mozes en Elia, wet en profeten. Elia kwam in diezelfde berg, hoor heb. Hij heeft het helemaal gehad in zijn roeping. Die Izebels willen toch altijd in deze wereld: God, laat me nou sterven. Alsjeblieft, laat me onder die struik liggen. Laat me heen gaan. Het lukt niet. Izebel wint. De afgoden winnen. En u, de levende God, wordt bespot. Ik houd ermee op. En dan komt God. En dan gebeurt hetzelfde. God gaat voorbij. En Elia bedekt zijn gezicht met een mantel, met een doek. En hij ziet God voorbij gaan. Zo gebeurt het bijvoorbeeld ook in het evangelie. Als de discipelen op het meer van Galilea in de problemen zijn en de wind is hun tegen, dan komt Jezus tenslotte gewandeld over het water en dan gaat hij hem voorbij. Ja, natuurlijk, want ze moesten toch naar de overkant. En zij kwamen daar niet, ze bleven steken. Maar Jezus zegt, ga vast naar de overkant. Dus nu gaat hij zelf voor naar de overkant. Hij gaat dus voorbij. God gaat voorbij zijn ongekende gang naar zijn koninkrijk, die nieuwe aarde onder de nieuwe hemel, waaraan hij vasthoudt. En dan het tweede uit de boeken van Mozes over het zien van God. Niet alleen Mozes, ook Aaron zou God willen zien. En hij komt wel heel dichtbij, want hij mag als hoge priester op de grote verzoendag het heilige der heiligen bidden, waar niemand mag komen. Ook hij alleen maar die ene dag op grote verzoendag. En dan gaat hij het heilige der heiligen binnen, heeft geofferd voor zichzelf en zijn gezin, heeft geofferd voor het volk, en dan gaat hij daar binnen. En dan ziet hij God op het verzoendeksel, in een wolk. Het verzoendeksel. Dichterbij kan hij niet komen. En dan spreekt hij op die ene dag in het jaar, op die ene plek, de niet uit te spreken naam van God uit. En dan gaat hij weer terug om het volk te zegenen. En dan wordt die ene bok de woestijn gestuurd, de zondebok. En die zie je nooit meer terug. Want het is grote verzoendag, het is het verzoendeksel. Wat betekent verzoenen in het Hebreeuws? Dat betekent in de kern bedekken. Om het nou op zijn Nederlands te zeggen, zand erover, zegt God, over die zonde van jou, van jullie. En dat betekent, kom er dus ook niet meer op terug. Die bok die in de woestijn wordt ingestuurd, die zie je nooit meer terug. Die is beladen met jouw zonde. Zie het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Ze zijn je afgenomen. En je zit er zo aan vast. Je kunt niet zonder je zonde. Dit is het geheim. God neemt de zonde van je weg en zegt, ik kijk er niet meer naar. Doe jij dat dan ook niet? Zit niet vast aan je verleden. Lig daar niet wakker van. Verzoening is verzoening. Zand erover. Maar nou dit ene wat wij vaak vergeten, ik tenminste wel. Het gaat bij die tocht van Aaron naar het heilige der heiligen om het woord naderen. Dat is het Hebreeuwse kernwoord. Zoals ook later Jezus Jeruzalem nadert. Naderen, dichterbij komen, om God te zien. Toenadering, toeleidende weg, dichterbij komen. Maar er is een andere kant die wij vaak vergeten. God zelf zoekt toenadering tot ons. En hoe moet dat? God zelf wil ons ontmoeten en ons zien. Hoe kan dat? We zouden op slag verteerd zijn als we zoals we zijn hem onder ogen komen. Dus hij zoekt, God zoekt zelf de weg naar ons. Het is dus inderdaad van twee kanten. Maar dat weten we op dat moment niet, bewust. Maar dat is het geheim van het evangelie. God is ons in eeuwigheid voor. Hij is op weg om ons te naderen. En zo worden wij getrokken als de verloren zoon, die nou niet eens besluit van, ik heb het zo verschrikkelijk ellendig, ik maak maar een eind aan die ellende, ik ga weer naar mijn vader. De vader staat al die tijd op de uitkijk. En dat noemen wij prachtig in de talen Kanaans, de trekkende liefde van God. God trekt ons, God trekt Aaron het heilige der heiligen binnen, want hij wil de mens ontmoeten. En dat kan niet zonder bedekking van het gezicht. Elia en Mozes. Anders zouden ze verteerd zijn. Maar in een ander hoofdstuk van het boek Exodus staat dat toen Mozes de berg afdaalde naar het volk kwam, hij wist het zelf niet, dat zijn gezicht zo straalde vanwege de ontmoeting met God, dat de Aaron en de anderen niet eens dichterbij durfden te komen. Zo straalde zijn gezicht. En hij moest daar een doek opleggen, een bedeksel. Een bedekking die over het gezicht van de Joden ligt, nietwaar? Die nog steeds niet zien en niet willen zien. Dacht u? Leest u eens 2 Korinthe 3 met Exodus ernaast. Wat tussen God en zijn volk gebeurt, daar treed ik niet tussen. En dat zijn volk ver van huis kan zijn, dat beschrijft de Bijbel openlijk. Maar één ding, over die bedekking die op het aangezicht van de Joden ligt en van de synagogen, is de allereerste uitleg dit in de schrift. Israël heeft het gezicht bedekt vanwege de stralende glans van de God van Israël. En die straling is zo groot dat het gezicht bedekt moet worden. Dat is de allereerste betekenis. Dus als we spreken over het deksel wat over het aangezicht van Israël ligt, is dit de oerbetekenis. Vanwege de openbaring van God aan dit volk en de glans van zijn majesteit die over hun gezicht valt. En wat er verder is, ik herhaal, is de intimiteit van het verbond tussen God en zijn volk. Tot verharding, tot ongeloof, tot opstand en alles wat erover geschreven staat in de schrift, tot lering voor ons. God nadert Mozes en Elia. En dat vindt zijn ontknoping, om zo te zeggen, op de berg, die ene berg in het evangelie van Matthäus, de berg van de verheerlijking. Want daar komen ze allebei, Mozes en Elia, wet en profeten. En ze gaan met Jezus in gesprek. Waarover hebben ze het op die berg? Eén woord weten we maar van Lucas, over de exodus die Jezus in Jeruzalem gaat volbrengen. Het gaat dus over die grote bevrijding uit het angstland van Egypte, in het grote deze wereld, in het klein van onze ziel, van ons angstig mensenbestaan, geknecht als slaaf, als slavin, onderdrukt, en het houdt niet op en de druk wordt sterker. Haal eens diep adem. Yeshua, hij die het ruim maakt, de luiken opengeworpen na donkere nacht, zodat het frisse morgenlicht binnenstroomt. Die bevrijding van lichaam, van geest en van ziel. Daarover hebben ze het op die berg, Mozes en Elia en Jezus. En Jezus straalt. Want Mozes en Elia zijn met hem in gesprek. Het oude met het Nieuwe Testament, om zo te zeggen. Mozes, we weten zijn graf niet, je kunt er niet naartoe om te pelgrimeren. Elia is helemaal niet begraven, is ten hemel gevaren. Met andere woorden, wij leggen er geen beslag op. Hier is koninklijk en vrij de vorst van Pasen, Jezus, Gods gezalfde, in het licht van de verheerlijking en van de opstanding. Dat, gemeente, is het geheim van de zaligspreking. Zalig de reine van hart, ze zullen God zien. Niemand heeft ooit God gezien. Maar de Zoon die in de schoot van de Vader is, aan de boezem van God is, heeft hem ons uitgelegd, staat, geëxegetiseerd. En ik moet dan altijd denken aan het gedicht van Gerrit Achterberg. Als wij als een verroest benzinevat langs de weg liggen, dat dan de Zoon met de Vader heeft gesmoest. Ja, dan moet je een dichter voor zijn om het zo te wagen, om het zo te zeggen, zodat het in alle lagen van ons hart doordringt. De Zoon heeft met de Vader gesmoest, heeft de Vader ons uitgelegd. De zonde bedek ik, ik kom er niet meer op terug, ik wil een nieuw begin, ik wil een nieuwe schepping. God te mogen zien die mij gezien heeft, heeft de Vader, heeft God gezien. En we zien de teksten in het Nieuwe Testament die daarover gaan. Ik lees er zo'n paar voor om mee te dragen voor de komende week op weg naar Advent. Bijvoorbeeld. Nu kijken we nog in een wazige spiegel. Hoe gaat het nou in deze wereld met Israël, het Palestijnse volk en met het Midden-Oosten en alles wat ons elke dag bezighoudt? Kunnen we er doorheen kijken? Is God misschien naar een andere planeet verhuisd dat hij gedacht heeft, ja, die aarde, daar is geen redder meer aan? Die twijfel bekruipt je wel eens, gezien het wereldnieuws. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks zullen we zien aangezicht tot aangezicht. Houd moed, dit is zijn belofte. Dwars door de sporen van het laatste van de dagen heen. Of, eerste brief van Johannes, wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard. Wees dus nooit tevreden met jezelf. Blijf altijd uitzien. Houd een plek open voor dit grote geheim van Gods Koninkrijk. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard. Maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen. Want dan zien we hem zoals hij is. Of Hebreeën 12. Streven naar in vrede te leven met allen en leidt een heilig leven. Wie dat niet doet, zal de Heer niet zien. Dan heb je het weer, die onreinheid, verblind om zicht op God te hebben. En dan het laatste visioen van de Bijbel. Zijn dienaren zullen hem vereren en hem met eigen ogen zien, want zijn naam staat op hun voorhoofd. God zien, lieve gemeente. Het is meer dan een oppervlakkige glimp. Het is het diepste van ons mensenbestaan. Het is niet even vluchtig kijken en dan weer wegkijken. Het is aandachtig zien met je hart, je ziel, je leven, heel je bestaan, met alles wat in je is. Wegkijken van jezelf. Als Abraham wordt geroepen uit de Chaldeeën, dan staat de trek weg uit je huis, uit je familie, uit je land. Maar in het Hebreeuws staat er ook bij, dat kan in vertalingen niet goed doorkomen, trek weg uit jezelf. Trek weg uit je heidens bestaan. En ga de weg die ik je wijs. Dichter bij God. Dat wij zo vandaag hier ook in deze gemeente in de glans hebben gestaan van Gods gezalfde. Dat we ons gelaat zouden moeten bedekken. Maar dat als we nu de wereld ingaan door de donkere nacht, dat een ander ziet hoe ons gezicht straalt. We zijn dicht bij hem geweest. In ons lied, het orgelspel, in heel de eredienst. Dicht bij hem geweest. En die glans doortrekt ons lichaam, onze handen en voeten, onze levenswandel, onze gedachten, onze emoties, alles wat in ons is. De vreze des Heren is het begin van al deze wijsheid. Amen. Wij zingen Psalm 25, vers 7. U mag de oude of nieuwe berijming nemen, is in beide gevallen gelijk. Laat ons samen danken en bidden door met elkaar te schuilen in de woorden die Jezus zelf ons leert. We kunnen het meespreken, we kunnen in stilte meezeggen het gebed dat we nu samen uitspreken. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. De inzameling van onze gavengemeente en het slotlied, gezang 292. In dit uitzicht van hier in vrede en dragen we onderweg met alle die ons lief en dierbaar zijn de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.